de tekst voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Matteüs, het 9e hoofdstuk, het 12e en het 13e vers. Matteüs 9, vers 12 en 13, waar het woord des Heren aldus spreekt: maar Jezus zulks horende zeide tot hen: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zij: ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik de geestelijke ziekenkamer. En let in de eerste plaats op het doel en het werk van de medicijnmeester. In de tweede plaats op de patiënten, hun kwalen en de middelen die tot hun genezing worden aangewend. En in de derde plaats letten wij op de gezonden en hun verborgen wonden. Dus wij overdenken met elkander een ogenblik de geestelijke ziekenkamer. En wij letten dan op het doel en het werk van de medicijnmeester. In de tweede plaats op de patiënten en hun kwalen en ook de middelen die ter genezing werden aangewend. En ten derde letten we op de gezonden en hun verborgen wonden. Geliefden, als wij het woord des Heren mogen lezen door de Heilige Geest die onze ogen verlicht, wat is dan het evangelie? Een scherp, tweesnijdend scherp zwaard. Het werpt alle hoogheid des vleeses en des geestes terneder. Het veegt alles bij elkander wat wij zien, en het raapt uit vrije genade op datgene wat hij ten eeuwige leven verkoren heeft. Ik kan mij indenken dat er wel eens wat verwarring is, omdat er is ook een zogenaamd evangelisch zijn. Maar daarbij weet men eigenlijk niet wat men zegt of wat men beaamt. Men ziet het evangelie meer als iets zoetelijks. En als het over de waarachtige ontdekking gaat, dat wij zulke boze en lelijke zondaren zijn, dan houdt eigenlijk alles op. Dat is het lezen van het evangelie met onze ogen, met onze vleeselijke ogen. Maar als wij nu de tekst uit Johannes 9 of Matteüs 9 vers 12 en 13 lezen van de zieken en van de medicijnmeester en het verband waarin dit alles voorkomt, dan moet dat de zondaar beamen dat hier alleen maar een verloren, ellendig mens blij mee kan zijn. Dat dit woord daar juist op zijn plaats komt, waar die geest des oordeels en der uitbranding ons maakt die we eigenlijk zijn. Zeker. Er kan in het uitwendige leven een groot onderscheid zijn. Zo was het ook in die dag. Alle Israëlieten waren geen tollenaars en zondaars. Een benaming die zo'n beetje hetzelfde betekende voor de Israëliet van die dagen. Tollenaar, zondaar. Waarom? Was dat tollenaar zijn op zichzelf nu zo erg? Och. Maar zo'n tollenaar verkeerde dus ruimschoots in de gelegenheid om misbruik te maken van de macht die hij ontvangen had van de Romeinen. Kon hij makkelijk misbruik van maken. De verleiding was daar erg groot. Dat is op alle terreinen van het leven zo, maar het ene terrein nog meer dan het andere. Vandaar dat Luther verschillende beroepen opnoemt waarvan hij zegt dat een christen zulke beroepen eigenlijk niet kan beoefenen. Omdat het bijna onmogelijk is om daarin op rechte wegen te wandelen. Maar zo was ook het haast hetzelfde geworden voor deze lied. Tonaar en zondaar. Maar nu heeft de Heer Jezus tot beschaming van onze eigen wijsheid en van onze zelf handhavende harten, heeft hij naar zijn eeuwige raad juist zich gewend tot hetgeen niets is, tot het verachten. En tot hetgeen ook in uitwendige zin vaak geheel en al onder het oordeel Gods gezien werd. En daar had hij behagen in, want u is voorgelezen uit Matteüs 9 dat hij daar die tollenaar Levi riep, dat hij hem moest volgen. En hij heeft het gedaan. Maar voordat hij afscheid neemt van zijn beroep en van zijn vrienden, die hij allemaal gekend heeft, zijn medebelastingambtenaren, gaat hij een grote maaltijd aanrichten. Dat kon hij doen, hij zal wel geld gehad hebben. En op die maaltijd nodigt hij veel vrienden en kennissen die hij kende vanwege zijn werk. Waarom doet hij dat? In de eerste plaats omdat het geen overvrome man werd. Die zei, ik heb met jullie niks meer te maken. Maar die zichzelf kende als hunner één. En in de tweede plaats wil hij geen middel onbeproefd laten dat die vrienden en kennissen ook eens zouden horen. Ook eens aanwezig zouden zijn, eens kennis zouden mogen maken met die dierbare persoon van de middelaar. Er is gelijk liefde gekomen in zijn hart. Tot die enige borg en middelaar. En nu gunt hij ook die koning, maar ook zijn mede, kennissen en vrienden, gunt hij dat ze deelgenoten zouden zijn van de erven der heiligen in het licht. En nu weet deze Matthäus, want het was dezelfde Matthäus die dit boek geschreven heeft. Hij schrijft niet veel over zichzelf. Hij zegt niet, en ik opstaande volgde hem, maar hij opstaande volgde hem. Hij schrijft ook niet veel over zijn eigen huis, dat staat nog schuin gedrukt. Er staat eigenlijk in het geschieden, als de Heer Jezus hij in het huis aanzat. Dat is van geen betekenis meer. Van betekenis worden de handelingen Gods. Als deze Matthäus die heel goed weet dat hij door de gunst en de ontferming van God opgezocht is. Door de eeuwige liefde des Vaders die hem op het oog had. Dan brengt dat niet voor hem mee dat hij zegt, de rest kan ter helle varen. Maar dan brengt dat juist mee, dat is moeilijk te verstaan en toch is het zo, de troost en het wonder van het eeuwige welbehagen Gods, wanneer het zich aan onze zielen openbaart. in die bergen middelaar. Dat eeuwige welbehagen Gods, dat wordt niet een soort zwaard om arme en ellendige buiten te sluiten, maar het wordt een bazuinstoot van Gods vrije genade om alle ellendige toe te roepen. Hoort hem. En dan gebruikt die zonde van ons. Al is het een maaltijd, kom ook. Ik geef een afscheidsmaaltijd. Komen jullie ook? Ik zou het leuk vinden. Hij praat vast niet, hij vast niet erg goddienstig geweest om te zeggen. Dan worden jullie misschien ook nog wel bekeerd of zo. Nee, dat is allemaal van de mens. Komen jullie ook? Maar in zijn hart denkt hij, wie weet. Wie weet, gij hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Alleen een mens die waarachtig gelooft en verenigd is met het welbehagen Gods in zijn verkiezende liefde, die heeft een ruim hart, die alleen. Want die kan geen sprankeltjes meer bij elkaar graaien van de mens, maar die zijn oog is gevestigd op dat welbehagen, waarin hij weet, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Daarom is de leer die daar zo tegenover staat en altijd bedekt of openlijk daartegen reageert, van daar hebben wij niet mee te maken, en dat zie je van achteren wel. En dat hoeft niet zo gezegd te worden. Die is in, en die knoopt aan bij de mens. Altijd weer bij de mens. Die is eigenlijk zo arm. Zo loodzwaar. Daar komt ook niets van terecht. Maar wanneer die Levi, die tollenaren en zondaren uitgenodigd heeft, al die vrienden, dan weet hij wel aan zichzelf dat hij zomaar niet het tolhuis verlaat. En die anderen ook niet. Maar Levi heeft ervaren. Gij zijt sterk. Gij doet wonderen. Gij alleen. Dat is troostrijk. Voor de jongens. Van de vaders en moeders en de meisjes. Dat is troostrijk. Want we kunnen wel heel wat bouwen en zeggen, ja, maar ze zijn zus of zo. Maar wanneer wij geloven en Gods woord geloven, ja, dan geloven wij ook dat zij net als wij zijn. En van nature kinderen des torens, gelijk alle anderen. Daar kun je dus niet meer op bouwen. Je kunt het ook niet geloven. Maar als ik dan net als Levi uit dat oogpunt zeg, jongens, ga je mee? Morgen is het weer, of vanavond is het kerk. Of Levi heeft dat woord niet gebruikt, maar hij heeft gezegd, komen jullie morgen ook? Hij heeft misschien een nieuwsgierigheid geprikkeld. Ze hebben vastgedacht, dat moet wel wat bijzonders zijn, dat die tollenaar, dat Levi, onze beste vriend, dat die nou zo opeens ophoudt met de tolheffing. En dat die nou achter die rabbi aangaat. Dat moet wel wat bijzonders zijn. En daar komen ze aan. Daar komen ze aan. Je ziet ze in de gedachten al gaan, want dat gebeurt niet veel. Tenminste niet veel. Ze hebben wel eens een maaltijdje, die tollenaren met elkaar. En zondaren. Natuurlijk. Ze verdienen ernaar ook. En dan houden ze zo af en toe, houden ze heus nog wel eens een avondje onder ons. Gezellig. Maar het gebeurt nooit dat daar ene komt. Een rabbi. Een leraar. Een die het land doorgaat. Het woord predikende. Die komen niet bij hun. Zeker niet als ze een avondje bij elkaar zijn. Nee. Daarom is er iets van, bij die tollenaren en die zondaren, is er iets van een weifelende deemoedigheid. En toch tegelijk een zekere trots, zou ik haar zeggen. Als ze de Farizeeën zien lopen op de straat, nou gaan wij eens naar een avondje of een morgentje of een middagje. Nou hebben wij ook eens een rabbi in ons midden. Dat zullen jullie wel niet kunnen hebben. Want zo is een mens. En zo gaan ze op pad. Ze hebben de mooie kleren aangetrokken. Levi heeft gezorgd dat er van alles was. Eten en wijn. En daar zit de Heer Jezus. Die komt daar zo binnen. Hij doet zijn vriend Levi deze dienst. Hij doet, dat is nog veel groter, de eeuwige Vader een dienst. Want hij heeft tegen de Vader gezegd, zend mij. En ik zal u al die ongelukken, die dwazen, daarbij zijn ook die tollenaar en die zondaren, die zal ik u wedergeven, zonder vlek, zonder rimpel, als de eerlijkste mensen die ooit op de aarde geleefd hebben, die nooit uw wil versmaad hebben, die nooit uw deugde geschonden hebben, die altijd hun naaste hebben lief gehad als zichzelf, en u boven alles. Zo zal ik ze u teruggeven. O, één blik op de beweegredenen bedoeld en het werk van die grote medicijnmeester doet het hart van de arme zondaar die door Gods genade bearbeid wordt beven. Soms zelfs op hol slaan. Soms schijnt het te groot voor hem te wezen. Hij is gekomen als medicijnmeester. Zijn doel is om zieken, kranken, om die te bezoeken. Zijn doel is om de Vader te verheerlijken in het oprapen van het afval, in het thuisbrengen van wat verloren was, in genade te betonen aan genadeloze zondaren die God op het hoogst hebben misdaan. Daar zit hij dan. Het is wel een ergernis, ik kan me indenken. Zolang we ook geen zondaar voor God zijn, moeten we echt niet denken dat we daar zo naar ons zin gehad zouden hebben, hoor. Heus niet. Daar zitten we liever, wat wij dan noemen, in der vrome tent die men hoort weer galmen. Daar zitten we liever. Bij die en die, maar niet daar. Ja, een mens is zo verrot slecht dat hij zich schaamt voor het werk en het doel van die koning. Daar schaamt hij zich voor. Daar zou hij voor willen behoeden. Zo erg is het als de mens het doel en het werk van de medicijnmeester ziet met zijn natuurlijk oog. Als die medicijnmeester zich nu alleen zou bemoeien met lichamelijk zieke mensen, dan richten we nog een standbeeld op. Dan zeggen we, het is een groot mens geweest. En als die nog een gelovige geweest is, dan wordt de lof en de roem nog groter. Maar wie is deze? Die wel lichamelijk zieke genezen heeft, maar die het leven van het verderf verloste van verderven afgelegen schepselen die het niet goed dachten God in erkentenis te houden. Wie is hij? Och, wanneer een zondaar het doel en het werk van die medicijnmeester een ogenblik mag zien, dan gaat zijn mond dicht. Indien gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen, de hand tot de mond. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is niet gekomen om ons in onze boze werken te steunen, of ons in onze ellendige wegen te sterken, maar om er ons uit te halen. Het zal in het leven of door de dood, maar u haalt zijn ellendige eruit. Al zou hij ons moeten doden, hij doet het. Hij is gekomen met als doel, hiertoe ben ik gezonden, dat ik de werken des duivels verbreken zal. En dat blijft niet alleen bij een doel. Op aarde hebben wij vele mooie doelen. En doellijnen die daarna gestreefd worden. Allerlei acties. Maar als we tenslotte zien wat er uit de bus komt, dan zeg je ja. Ja. Je weet het haast niet meer. Moet je meedoen of niet meedoen? Het meeste verdwijnt op een heel eigenaardige manier. Zo is het bij ons. Doel en verwerkelijking zijn twee dingen. Maar de Heer Jezus doet wat hij bedoelt. Dat doet hij echt. Hij is geen medicijnmeester die zegt, nou we zullen eens proberen. Hij haalt ook de schouders niet op. Hij probeert niet eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. Maar hij stelt de juiste diagnose onmiddellijk vast. En hij werkt ook aan de gezondheid van de dochteren zijns volks. Nu dan, wie is deze? Wie is hij? Die in dat grote ziekenhuis, dat pesthuis, waarin wij geboren worden en leven. Wie is hij? Hoe is zijn naam, zo gij het weet, die ingekomen is in die dood en vervloeking van onze geestelijke ontbinding, van ons uiteengerafelde leven, van die grote melaatse kolonie waarvan wij deel uitmaken? Wie is hij die gekomen is met zulke doel en met zulke werken om diegene zonder vlek, zonder rimpel voor te stellen aan de Vader en te zeggen, zie daar ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, om tegen de Vader te zeggen, ziet gij nog iets aan hem? Merkt gij nog iets? Is er nog enige verdorvenheid, enige smet, enige zonde in hem? Zo moogt ge hem vrijheid veroordelen. En de Vader ziet geen zonde en geen overtreding in zijn Jacob. Alles door deze medicijnmeester. Geliefde, letten we in de tweede plaats eens op de patiënten en hun kwalen. Jezus zulks horende, de fariseërs die hebben gezegd, ze durven het niet tegen de Heere zelf te zeggen. Waarom? Een mens heeft ook nog zoiets als een geweten. Hij probeert het wel dicht te schroeien. De discipelen kunnen ze nog wel aankijken, maar de grote leraar der gerechtigheid zelf durven ze hier niet zo goed onder de ogen te komen. Daarom, ze hebben bij de deur, hebben ze gewacht. Zielige, zo is dat een mens. Bij de deur hebben ze gewacht. Eerst hebben ze gekeken. Ze hebben natuurlijk wel horen fluisteren. Nou, Levi, schijnt ook bekeerd te zijn. Maar daar hebben ze om gelachen. En er schijnt morgen een feestje te moeten wezen daar bij die tollenaar in huis. Gegeten en gedronken. Nou ja. Als er nou nog een vaste dag uitgeroepen was. Dan zouden ze misschien, heel misschien, nou ja, ze zouden het ook niet geloofd hebben. Dan zouden ze alweer wat anders gezegd hebben. Dan zouden ze gezegd hebben, ja, dat kan niet meer helpen, dat is te laat. Dat hadden ze eerder moeten bedenken. Maar nu kun je nagaan, ze hebben al zulke bloeddorstige honden, hebben zo'n Heer Jezus heen gelopen als een discipel. En met zulke grote ogen hebben ze gekeken, zou die daar nou werkelijk naar binnen gaan? Zou die dat werkelijk doen bij die lui? Och ja, zo heb ik nog, dat is nog precies hetzelfde. Daar kom ik niet, zegt de mens. Waarom niet? Nou ja, die lui. Begrijp je? Ze hebben dit of ze hebben dat. Kijk, en daar ben ik te godzalig voor. Daar ben ik te vroom voor. En kijk eens, ik zou er nog wel naartoe kunnen gaan, maar stel je voor dat de een of andere heilige mij op een afstandje daar naar binnen ziet gaan. Dan zeggen ze, nou begrijp ik er helemaal niks meer van. Ik zag die man, zag ik daar ook al, daar had je toch iets anders van verwacht. Ze hebben ze gewoon uiteindelijk, ze zijn niet bedroefd geweest, maar ze zijn heimelijk vol vermaak geweest. Toen ze gezien hebben van Rempel, hij gaat naar binnen op. Tjoh, kijk eens, al die lui komen daar. En de discipelen zijn er ook bij. Het kan best zijn dat de discipelen gedacht hebben, hè. Hadden we nou niet beter bij Simon de Fariseer, of bij die of bij die. Waarom doet onze leraar toch altijd zo? Het kan best dat ze dat gedacht hebben. Dat zou aangevoeld hebben aan de blikken van die Fariseers en schriftgeleerden. Dat er niet veel eer zou overblijven voor de koning. En voor hen ook niet. Maar ze gunnen de koning graag dat hij op godsdienstig terrein een groot man wordt. Dan gunnen wij ons eigen en elkaar ook zo. Dat we betekenis krijgen, de waarde waarvan wij denken die we echt waard zijn. Die moeten we ook krijgen. En als daar een klein beetje godsdienst aan mee kan helpen, een klein beetje vrije mee kan helpen, dan doen we dat graag. Doen we dat heel graag, zeggen we ja. Klein beetje mee, klein beetje meepraat, moet je klein beetje. En ze gaan er naar binnen. Ja, wat zijn ze? Blij? Zo blij is de duivel. Want ze hebben er niet echt last van hoor. Dat daar die zondaars en die tollenaars lekker eten en drinken en misschien nog een glas wijn drinken, daar hebben ze geen echt last van. Nee, ze hebben alleen maar last van hun eigen duivelse geest die hen opjaagt. Begrijp je? En daarom nou durven ze tegen hen niet te zeggen, maar dan zeggen ze tegen discipelen, heel kort, vinnig, vijandig. Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Ze zeggen niet, waarom eet jullie, maar uw meester, want daar gaat het over. Die domme boeren uit Galilea, die zijn toch niks waard. Maar hem moeten we hebben. Waarom eet uw meester met tollenaren en zondaren? Geef er nou eens antwoord op. En dat weten ze niet, geloof ik. Ik geloof vast dat ze het niet geweten hebben. Dat hebben ze vast niet geweten. Het is stil geworden. En ze hebben met grote voldoening hebben ze die arme discipelen staan te bestuderen met de gedachte, daar komen jullie niet goed uit. Hè. Ook als je de heilige wet en de heilige geboden nagaat, dan is het toch geen zins toelaatbaar om daar in huis te komen. Meestal namen die tolgaas niet zo nauw met allerlei wetten van de reiniging. Rein en onrein eten. Meestal was dat ook nog niet helemaal in orde. Je zou je eigen maar bezondigen. En dan staan de discipelen dan, ja? Wat moeten ze nu zeggen? Kijk, die discipelen, die zijn levende, wederom geboren mensen. Dat was Petrus ook. Dat moogt gij misschien ook zijn, dat weet de Heer en uw ziel. Maar daarom wil ik nog niet zeggen dat wij nou verstaan in onze zielen wat nou genade is. Dat wil nog niet zeggen dat we daarom verstaan in onze harten. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Nee. Ach, dat doet de Heer soms langs wonderlijke wegen. Ze komen er wel achter. Ze zullen er zeker achter komen. Want het zal ook met de discipelen alles maar laag en akelig aflopen. Maar waar zijn wij zo gauw niet? Al denken we van wel, daar zijn wij zo gauw niet. Dat komt wel uit in de praktijk van het leven. Komt wel uit in de omgang met elkaar. Wat een hoogmoedige, eigenwijze, dwaze zondaren dat we zijn. Heerlijk. We hebben het over elkaar. Maar als de Heilige Geest zegt, en wat doe jij nou? En wat, wie ben jij nou voor God? Wat is jouw leven? Wat is jouw vrucht? Dan moet hij bakzeil halen. Dan gaat hij naar beneden hoor. Oh, ik zeg het wel eens. Ik weet nog goed. Een verhaaltje er tussendoor. Ik was in dienst. Er was een jongen die was erg godsdienstig opgebracht. Maar hij vloeg er eens een ketelapper. Dan gaat het niet beter om het kwaad goed te praten. Maar ik zei. En ik had al een paar keer hadden erover gepraat. Ik zei, nou dat jij dat doet, dat vind ik helemaal schunnig. Iemand die het zo goed weet. Want juist omdat hij het wist. Kon hij beter vloeken nog als een ander. Stonden we nog weer eens in de rij om eten te halen. En toen hoorde ik hem vloeken. Toen zei ik in mijn hart, Heere, gooi hem maar in de verdoemenis. Echt waar. En op hetzelfde moment zei de Heere, als ik nou genade zou bewijzen. Als ik nou genade. Er lag voor mij een opgevoel, als ik dat beest. Hij was gereformeerd, maar dat zegt ook niks natuurlijk. Als ik hem nou eens bekeer. Zodat hij eraan moet gaan. En dat die lasteraar een mens wordt die roept, o God wees me. Wat zeg je dan? Ik zei niks. Maar het begon ergens raar te kriebelen. Begrijp je? Want het was voor mij een uitgemaakte zaak. Er was toch niks meer aan te doen. Het was toch verloren. Iemand die zo is. Oh, de mens is in zijn bestaan. Is hij zo'n ellendig zondaar. Die heel goed kan zeggen waar een ander heen moet. Maar die heel moeilijk en van zijn eigen nood beaamt dat hij naar de hel moet. Hij. Dat doet de Heer alleen. Kijk, dan zeggen ze. Waarom doet hij dat? Waarom? Zo wordt er wat gezegd, waarom? Waarom dit en waarom dat? En de hele godsdienstige mensen, dit waren de godzaligen van die dagen. Wetgeleerden, schriftgeleerden, fariseeërs, aan God geleiden. Maar, één ding vergeten ze, en dat vergeten wij ook wel. Jezus, zulks horende, hij hoort het. Hij hoort het. Hij hoort alles. Hij hoort die tollenaren daar misschien binnen lachen. Die zijn blij en vrolijk. Ze hebben een goede dag. Daar is hij niet boos om. Maar wat denk je, hij hoort ook die schampere opmerking van die godzalige fariseer die zegt, nou, mooi spelletje, samengeraapt zoontje. Waar komt het vandaan? En dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis zeggen, hij hoort het. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Zijn dat dan zieke mensen? Want dat ligt erin uitgedrukt. Hè? De Heer Jezus wil eigenlijk zeggen, ik moet hier juist weten, man, fariseeërs, schriftgeleerd, ik moet hier juist weten. Hier moet ik nu wezen, want hier zijn zieke mensen. De Heer zegt niet dat ze allemaal in blakende gezondheid verkeren, omdat ze daar zo vrolijk aan de tafel zitten. Wel nee. Dat doet nou weer ons verstand en ons vlees en bloed. Die doet net alsof er niets aan de hand is. Dat doet de Heer niet. Hij stelt ook inderdaad vast dat ze ziek zijn. Die tollenaars en die zondaren. Hij draait het niet goed om te zeggen, ach, gun die lui ook wat. Hij zegt ook niet, laat ze dat maar hebben, want straks gaan ze dood en dan liggen ze toch voor eeuwig in de rampzaligheid. Laat ze dat potie nog maar genieten. Zegt hij ook niet. Gelukkig niet als wij bedenken dat wij er dan ook al lang niet meer geweest zouden zijn. Wij ook. Hij zegt, ze zijn ziek, zijn patiënten. Ze hebben zorg nodig. Ze hebben een medicijnmeester nodig. En hoe? Hoe? Ja, een mens zoekt grote dingen. Maar de Vader in zijn eeuwige raad, die kan wel een gezellig maaltijd gebruiken om de medicijnmeester bij de zieken en om de zieke bij de medicijnmeester te brengen. Hij zou zeggen, daar hoef je niks van te verwachten. Foei. Een geroezemoes. Een gepraat. Dat is niks aan. Kijk, als je nou met je eigen mensen zit, dat is heel wat anders. Ach, dan voelen we ons toch niet op ons gemak ook. Afloeken die mensen nou niet? Nee, dat doen ze dan wel niet, maar ja, toch, je voelt toch. Zo is nou de instelling van Adam. Maar het zijn zieken, zegt de koning. Ziek. Ze zijn verlorenen. Ze zijn het schorre morrie van het volk. Ja. Wat betekent dat? Nou, dat er heel wat van die tollenaren en die zondaren zijn, toen, die nog iets anders gedacht hebben dan aan een gezellig middagje of een gezellige maaltijd. Maar dat er ook tollenaren bij geweest zijn die hebben gedacht, ik wou dat die dat eens tegen mij zei. Volg mij. Want ik kan maar niet loskomen van al die rommel. Elke keer denk ik, nou is het afgelopen. Elke keer denk ik, nu hou ik ermee op. Elke keer denk ik, laat ik het nou eerlijk houden. Eerlijk doen. En elke keer weer is het fout. Als hij nou zei, volg mij, dan zou ik het doen. Dan zou ik het ook doen. Zo zijn we bij. Ja, er zijn anderen, die zijn daar nog niet. Maar die zullen daar moeten komen. Doordat de medicijnmeester hun zegt dat ze ziek zijn. Toen, hij stond daar in de deuropening. Buiten stonden die wraakgierigen, daar stonden ze. Toen zei hij dat ze het binnen hun konden horen. En de discipelen ook, en die tollenaren en zondaren ook, die ziek zijn. Toen hebben ze wel gevoeld dat deze leraren rabbi hun kwalen en hun ziektes ook niet goed praten. En dat hij net deed alsof er niets aan de hand was. Nee, dat hebben ze goed gehoord. Maar die lieve geest was erbij. Het woord van Christus. Met al zijn macht en majesteit. En ze vragen ze, maar dat wil God nu eenmaal zo. Dat heeft hij van eeuwigheid zo geleerd. Om daar de meeste uit te halen. Daar waar wij het helemaal niet verwachten zouden. Ziek zijn ze, dat schelen ze. Och ja. Hier in verband zou je kunnen zeggen, de meesten waren niet eerlijk. Je zou uit dit verband kunnen zeggen, zijn wij zo eerlijk? In handel en in wandel. Er waren erbij, die zetten de anderen nog wel eens af. Ze zetten de ander wel eens onder druk. Ze maken misbruik van de machtspositie. Hoe zijn wij? Kijk, je kan wel heel te gauw zeggen, ja, die tollenaren, dat is een heel apart, diepgezonken geslacht. Maar, wees even voorzichtig, want ze wonen heel dicht bij ons in de buurt, hoor. Het is zover niet weg. We zijn ziek. Kijk daarom eens verder. Die tollenaren die schelen allemaal een ongeneeslijke ziekte. Daar lijden ze aan. Dat is een ziekte waarvan David zegt, het is niet alleen dit kwaad, maar ik ben in zonde en in ongerechtigheid geboren. Dood in de misdaden en in de zonde. Dat zijn ze. Voelen ze dat zo? Ach, ze hebben er ook nooit geen erg in. Maar de Heere, de Koning, met zijn lieve geest werkt in hun harten wat hem wel behagelijk is. En hij heeft niet veel woorden nodig. Al is het alleen maar het verhaal wat de ronde doet. Nou is Levi ook opgehouden met zijn werk. En was er altijd zo gezellig. Al was dat de schijn die rabbi. Ze hadden van hem gehoord, van de Heer Jezus. Van zijn werk. Van het doel waartoe hij gekomen is. En in hun harten heeft ook geleefd. De hoop. De verwachting, het uitzien naar de verlossing. Want met alles wat ze deden, goede en kwade praktijken, het hart was onrustig. Kijk, ik zeg niet dat die onrust nou de grond is waarom de Heer Jezus bij hen binnenkomt. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar zijn komst en zijn werk. En zijn doel brengt dat alles mee. Zijn woord werkt in de harten. Het is al voor hen al, je zou haast zeggen, een middel tot de arbeiding dat er een rabbi is die bij hen naar binnen gaat en die een van hen gezegd heeft, tot een van hen, ga jij met mij mee. Hij doet het nog ook. Die ziek zijn. Wij zijn ziek, of niet? Want waar ook gezonden hebben we gehoord. Patiënten, wees nou eens eerlijk. Zijn wij nou ziek? Hebben wij het nou vanavond van harte meegezongen? Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Kijk, dan hoef je nog niet te kijken naar uitwendig. Hoef je nog niet te kijken naar dit en naar dat. Nee, dat zijn allemaal maar vruchtgevolgen van onze grote ziekte. De mens maakt zijn eigen vreselijk druk met de gevolgen. Daar krijgt hij een ongeluk van, die bij een medemens iets ziet van de gevolgen der zonde. Maar wij, dus met onze ziekte, zijn wij ook van die zieke mensen. Die voor God hebben moeten bekennen dat we geestelijk gezien, het is een afschrikwekkend woord, vooral in deze tijd, dat wij allemaal eigenlijk de kanker hebben. Die ongeneeslijke, voortvretende ziekte. Dat wij zo diep van God afgevallen zijn. Dat we van ons hoofd tot aan onze voeten melaat zijn. Het komt uit. Bij een zieke komt het ook uit. Hè? Kun je soms zien aan de kleur, aan de ogen, aan alles. Voor de mens komt het ook uit. Hebben wij God bedoeld? Hebben wij God bedoeld? Toen we zeiden, hé, gaat u daar naar binnen? Wat hebben wij bedoeld? Hebben wij de Heer bedoeld in ons opstaan, in ons nederliggen, in en uitgaan? Hebben wij zijn naam verheerlijkt? Daartoe schiet hij ons, dat we zijn naam verheerlijken. Nee, het gaat niet om de zonde goed te praten, dat merken we toch wel, maar het gaat er juist om, om de zonde te noemen. De meesten noemen zonde bestraffend. Dan denk ik, mensen, jullie zitten je hele leven lang in de gevolgen te roeren. En de een mag zeggen hierover druk en de andere daarover druk. En dat vind ik zo erg. En dat, hoe kan dat nou toch en hoe kan dit nou toch? Dat is de mensen. Maar waar heeft het dan eigenlijk over? Maar kom nou eens wat dichterbij. Hoe is het nou met ons? Want jullie doen dit niet en dat niet. En ik doe dit en dat ook niet. Maar hoe is het dan? Wat zijn wij dan? Zijn wij zieken? Zieken. Maar zien we even dus van het uitwendige gedoe af. Maar bepalen wij de ziekte van ons dat wij God, onze schepper, niet meer kennen. Niet meer prijzen. En dat iedereen van zichzelf denkt, is dan iets bijzonders. En dat iedereen voor zichzelf weet dat er duizenden zijn die het veel slechter eraf gedragen hebben dan wij. En dat troosten we ons mee. Dat er zijn die er heel wat beroerder afgebracht hebben in het leven als we naar onszelf kijken. Wat een ziekte, een afschuwelijke ziekte heeft de mens toch. Hij kent God zijn schepper niet meer. Ja, zeg je, dat waren dan nog onbekeerde mensen. Nou ja, maar als u wilt, vraag het dan aan bekeerde mensen. Of dat die ziek zijn. Vraag het daar aan, of dat die ook kwalen hebben. Wanneer ze ontdekt zijn, dan zeggen zij, Heere, wil niet in het gericht. Ga met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Vraag dan of dat die vandaag heel de dag, ja. Dan moet je zelf een oplossing zoeken en te zeggen, ja, dat kan ik niet, dat doet de Heere voor me. Dat is 2 en 2, 4, ja, zo. Zo'n God die, en met andere woorden, wij gaan rustig ontgaan. Zonder dat we ervaren in onze zielen wat een hopeloze en uitzichtloze zondaar en zondaressen dat we zijn. Hou je onszelf daar niet op de been. Maar degene die er ook benauwd mee krijgen, die de Heer eraan ontdekt, aan die, ook aan die ziekte, dat ziektebeeld. Met alles wat de Heer gedaan heeft. Als een bemoeienis. Het meest dat die dierbare koning in hun huis kwam. Dat hij bij hen inkwam. En dat hij met hen wilde eten en drinken. Dat is voor hen het grootste. En dan die ellendige kwaal. Dat ziektebeeld. Ach, of nou wat in mij is. U. Vrees. Soms denk je dat hij ten aardigheidje brengt en dan met ene plof zakt heel dat kaartenhuisje weer in elkaar en loopt hij voor zichzelf als de grootste schooier, vagebond, misbaksel over deze aarde. Zo gaat hij dan heen. Ziek zijn. Ja, er zijn wat zieke mensen in de Bijbel. Ik zou haast zeggen, het hele koninkrijk Gods bestaat aan die kant gezien uit zieke mensen. Kranke mensen. Met etterbuilen die vervuilen. Dat bekennen ze voor de Here. Hebben ze last van? Ja, zeker. En we hebben er vaak ook nog last van dat we zeggen, had ik er maar meer last van. Meer last dat ik zo ontzaglijk, diep ongelukkig geworden ben. Als je het in natuurlijke leven nou nog redden kan, je hebt een extreem of je hebt pijn hier en pijn daar, dan zeg je, nou ja, ik zou er wat aan doen. Dat doen de mensen ook wel hoor. Als ze geestelijk ziek zich voelen, ze zeggen, ja, dat of dat klopt niet, zeggen ze, nou, ik moet toch een beetje oppassen. Toch een beetje oppassen. Ik zal vanavond eens wat meer lezen. Als ik naar bed ga, zal ik toch eens iets langer bidden als dat ik gewoon. En ik zal het 's morgens ook niet vergeten. Ik zal erom denken. Ja. Het knaagt wel, maar ja, het is nog niet zo erg hoor. Het is nog niet zo erg. Het is nog niet zo erg dat heel ons kaartenhuis in elkaar zakt en dat wij voor God een witte vlag hijsen en roepen. Genaar, o God, bescherm mij door uw hand. Maar dat komt vanzelf, dat doet de Heere wel. Want waar hij komt, worden wij steeds zwarter. Steeds zieker, steeds ellendiger in onszelf, steeds meelaatser. Dan wordt het steeds meer gehoord, ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans meelaatser. Elke keer wanneer de Heilige Geest ontdekt, zingen ze zo. Dat zijn de patiënten. Ze mankeren van alles. Het hele koninkrijk, zeg het nog eens, is één groot krankenhuis. Er zijn afschuwelijke ziektes bij. Wonden, zo groot en zo etterend, hele lichaamsdelen zijn er door aangetast. Die functioneren niet meer. De laatste mensen hebben soms geen eens vingers meer en handen en voeten en ogen. Dat zijn gewoon gaten waarin je zo in het donker kijkt. Dat is erg. Helaas, dat zijn wij niet. Geen ogen om op God te letten. Geen handen om uit te strekken naar de hemel en te zeggen, o God, help me. Geen voeten om hard te lopen naar hem toe. En het hart staat elke keer stil. Elke keer dan dreigt het zijn dienst te gaan opgeven en staken. Zodat ook ons verstand de ware grond van het weldoen niet weet op te merken. Alle dokters die theologie gestudeerd hebben in Jeruzalem, die zeggen, er is niks aan te doen. God zal ze niet meer verlossen. De kuil is voor hen. En die ellendige zieken van het koninkrijk Gods, die beamen het ook nog. Die zeggen ja, de handbomen des grafs, dat is mijn verwachting. Ach ja, Je zou zo zeggen, er is toch eigenlijk niks meer aan te doen? Nee, er is niks aan te doen ook. Alleen, er is één medicijn, meester geliefde, dat mag ik u zeggen. Van Gods wegen mag ik u dat bekendmaken. Er is een machtige medicijn, meester. Die trekt die patiënten naar zich toe als hij gaat er zelf heen. Hoe dat hij dat ook doet. Bij de aanvang, zoals hier, bij de voortgang. Hij is een dokter. En een uitnemende geneesmeester. Die nooit beschaamd en nooit in de steek laat. Hij gaat middelen gebruiken. Hij komt. En wat doet hij met tollenaren en zondaren? Hij doet een hartonderzoek. Hij luistert. Er klopt helemaal niks van. Niks klopt van. Want als we staan open om ieder ogenblik een hartverlamming te krijgen en dan zijn we weg. En wat is het benauwd, hè? Om het eigen hart te hebben. Van het hart zijn de uitgangen des levens. Voor de oosterling is het hart het centrum van de mens. Waar zijn gedachten zijn. Zijn gedachten. God zegt ervan, verdichtsel van ons hart is alleenlijk boos voor onze jeugd al. Dus die kwaal hebben we al zo lang. En hij luistert. En hij schudt het hoofd. Hij zegt, het is niet best. Dat zegt hij door woorden. Door zijn woord zegt hij dat. Het is niet best, zegt hij. Hij zegt, man, uit het hart komen voort. Boze bedenkingen. Overspelen. Hoererijen. Dieverijen. Valse getuigenissen. Daar kun je niet mee leven, zeg. Dat gaat verkeerd. Dat zegt hij tegen de patiënt. Hij zegt, ik zou je een middel geven. Het middel. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En laat mijn uw ogen mijn leven bewaren. Hij zegt, geef het aan mij. Zegt hij tegen tollenaren en zondaren. Want vandaag of morgen staat stil. En het einde is de eeuwige dood. Als hij het aan mij geeft, dan zal ik het nemen en ik breng het waar het wezen moet. En het zal buiten de legerplaats verbrand worden. Dat er niets meer van overblijft. Van dat slechte hart. Dat is de voornaamste. Hij kijkt ook in de ogen. Hij zegt, dat klopt ook niet. Je bent bijziende, zegt deze medicijnmeester. Je bent bijziende. Een bril heb ik niet voor u. Het is te erg. Dat is te erg, een bril. Dat is goed voor godsdienstige mensen. Die lopen met gekleurde brilletjes heel hun leven. Fariseërs. Zolang de Heer het tenminste toelaat, lopen ze daarmee op. Maar het gaat voor een tollenaar en de zondaar niet op. Daar zegt de koning tegen, voor een bril ben je niet geschikt meer. Daar zijn je ogen te slecht voor. Maar hij zegt, ik raad u dat ge van mij koopt ogen zelf. Heer, ik heb niets. Ja, daar hoef je niks voor te hebben. Daar hoef je niks voor te hebben. Ik wil alleen maar horen uit je mond. Dat je van die slechte ogen hebt. Ik haal ze eruit, maar je moet ermee verenigd wezen, zegt de koning. Ja, en dan zegt die arme tollenaar, heren, als niet graag, neem ze maar. Dan geef ik ogen zelf en dan zal je zien. Dan kijkt hij naar onze oren. Deze geneesmeester en die ziektes die wij omdragen zijn zo erg dat daar deugt ook al niets meer van. Hij zegt, hij houdt een klok bij onze oren en hij zegt, hoor je dat? Ik hoor niets. Iedere tik, iedere slag dat is een ogenblik dichter bij de plaats van onze eeuwige bestemming. Wat kan die dominee aardig zeggen, zeggen de mensen. Maar we horen het niet. Hoor het niet? Nee. Zegt de Heer, dan zal ik je oren doorboren. Ik zal je een oor geven. En dan hoor je het wel. Dan zeg je, gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. We zijn op reis. We zijn opeens op reis, die zieke mensen. We zijn op reis naar de eeuwigheid. Ze lopen wel eens ver weg van de klok. Maar elke keer horen ze toch weer. Tik. Daar ga je zondaar. Je gaat eraan. Soms is hij er blij mee. Met een onuitsprekelijke blijdschap. Hij denkt, jongen. Straks is hij gelukkig afgelopen. Zo kan het ook wezen. Afgelopen. Eén keer. Dan zullen ze geen klok meer nodig hebben. En hen te herinneren. Aan de kortstondigheid van alle aards geluk. Hij zegt, laat me zien. Trek je kleren eens uit. O, overal gaten. Wonden die vervuilen. Etterbuilen. Hij zegt, ik heb balsen bereid. Die zult ge erop doen. Die zal ik erop doen. Waar je niet bij kunt, zal ik het erop doen. Dat is de balsem uit Gilead. En het wordt allemaal beter. Het wordt allemaal beter. Dat zijn mijn dierbare vertroostingen uit mijn vernedering. Wat bestaat dat uit? Hij pleistert niet toe dat het allemaal naar verder gaat. Onder die pleister. Maar hij zegt tegen de arme ellendige, die al onze krankheden op zich genomen heeft en door wiens striemen gij genezen zijt. En dan ziet hij die koning die daar geslagen en verdrukt werd onder het goddelijke recht. En die alle overtredingen op hem doen aanloopt. Dan rijst de gezondheid van de dochter des Gods. Ja, dan wordt er wel gezongen. Voornamelijk als hij dat middel aan gaat wenden. Dat hij een ogen richt op Golgotha. Waar het licht der heerlijkheid onderging. En het daglicht tot nacht werd. Daar heb ik voor u betaald. Daar heb ik al uw kwalen, heb ik daar gedragen en aan het hout genageld. Daar heb ik u zelf gekruisigd. Ja, dan is er blijdschap bij tollenaren en zondaren. En als er één inzet, beginnen de meerdere mee. De een zachte, de andere wat harder. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Wat een middel. Wie is deze die een uitsprekelijke gave die zulke middelen toepast om zulke kwalen te ontdekken en te genezen? Jeremia was ook zo'n ziek mens. Hij zegt, Heere, genees mij. Zo zal ik genezen zijn. Ik zou gaarne nog vele dingen noemen om de allerziekste en krankste uit ons midden toe te roepen. Dat hij machtig is om alles in orde te maken. Maar de tijd is voorbij en daarom het slot. Nog gaat heen en leert wat het zeggen wil. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Een aanhaling uit Hosea 6. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. In zekere zin waren die fariseërs rechtvaardig. Tuurlijk. zij deden dat niet. Maar onze laatste gedachte was de gezonden en hun verborgen wonden. Die zie je niet, want daar waren ze te godzalig voor. Want ze hadden een hele mooie, net als wij, maar iets andere kleur misschien, was meer grauwig, jongens, zwart, maar ze hadden zo'n mooie pij aan. Niet alleen uitwendig, maar ook inwendig. Een glans van godzaligheid. Je zag nooit veel. En als ze heel erg heilig waren, dan hadden ze nog een lange koker voor het gezicht met zo'n gaatje voorin, dat ze per ongeluk niet een keer opzij keken. Want dat zou maar afleidend zijn. Dat was voor hun heiligheid veel te gewoon. Zitten bij mensen, Augustinus had zo'n lach van ze geleden toen hij naar een haas zat staan te kijken. Wat is een mens toch eigenlijk, hè? Zo godzalig. Daarom kun je niet zien dat het vuil en de ellende er aan alle kanten uitkomt. Kun je niet zien. Maar die heren wel. Ze zijn gezond. Hij vangt ze in hun eigen mening, hun eigen overtuiging. Die tuinmaat, toen ze in de kamer zaten, die zijn niet naar de deur gelopen en gezegd, herre, je hebt ons beledigd. Ziek wij? Nee, dat die hebben zitten knikken. Ja, ja, dat zijn we eigenlijk wel mensen. Tjonge, ja. En Levi heeft stilletjes onder de tafel in zijn handen gevreesd. Hij dacht, ik hoop dat jullie allemaal zo ziek worden. Van de eigen en van heel de rommel, dat je ook achter mij aankomt. En die zijn naar buiten komen stormen om te zeggen, ja, wat zeg je daar voor ons? Heb je het over ons? Nee. Die waren er wel van overtuigd geworden. Maar die fariseërs, die zijn gezond. Zo brakend gezond. Dat ze zijn het pijl van hulpbehoevende, kranken en zieken zijn zo lang te boven. Daar zijn ze niet. Hun geestelijk leven is gezond, maar God ziet het hart aan. En achter heel die dooie rommel ziet hij niets anders dan de onbarmhartigheid van die gevallen Adam. Die nog wel een dikkeltje naar die schooie Lazarus toe wil gooien, maar die per se niet naast hem gaat zitten om te zeggen, Lazarus, zullen we nog eens een versie zingen? De eenvoudige wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mijn leven. Dat niet. Zo'n beetje kan hij nog wel krijgen. Dan ga je weer met een voldaan gevoel weg. Zeg nou. O, die verborgen wonden, wat zijn ze vreselijke. Iemand schreef is, waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. Begrijp je? Het is alles Gods grote genade als die ons beter maakt, maar laten we er ook om denken, het is ook genade als we ziek mogen worden. En het is onze verdoemde zelfhandhaving als we ons jas niet uit willen trekken. Dat is onze handhaving van ons eigen. Zeg nou, je bij mij had niet te kijken hoor, dat is nog prima nodig. En een bril heb ik niet nodig. En mijn gehoor is nog goed. Laten we erom denken, geliefde. Tollenaren en zondaren, die zijn niet uitgesloten. Maar de mens, de eigen gerechter, de mens, die zichzelf handhaaft, die sluit zichzelf eruit. Dan zegt de Heer Jezus tegen, ook dus jullie zien. Nou, ziet dan maar. Ziet dan maar. Zo blijft dan uw zonde gehouden. Dat is het allervreselijkste oordeel. Die er niet gekomen om te roepen rechtvaardig. Ben je dan rechtvaardig? Jazeker. Duizenden bij duizenden. Miljoenen. Wat zijn het voor mensen? Nou ja, ze zeggen niet altijd ik ben rechtvaardig. Ze zeggen meestal het tegenovergestelde. Maar ze rechtvaardigen zichzelf. De een zegt, ik ben Abraham zelf en naar de belofte een erfgenaam. De ander zegt, als nog eens één keer die waar mag wezen in mijn leven. En die komt met zijn goddienst naar voren. Enzovoort. Maar het is allemaal heel aardig. Alleen als je er een keer prangelijk tegenaan loopt. Dan kun je merken dat ze niet ziek zijn. Maar bij alle klachten en bij alle zogenaamde ontdekking en vernedering is mijn kern gezond. Dan is kern gezond. En goed op het gemak. In alle ongemak. En wij weten uit het woord, niemand is rechtvaardig dan God alleen. Maar de Heer Jezus is zo'n wonderlijke leraar. Hij zegt, ik zal jullie noemen zoals je eigen voelt. Misschien, ja misschien, je weet het niet, dat er ook nog fariseeërs bij geweest zijn, bij wie dat woord rechtvaardige in hun ziel gehaakt is. En in hun huis zijn gegaan, ja ben ik nou eigenlijk wel zo rechtvaardig? Ik heb dat nou al gezegd, want de Heer Jezus is altijd bezig om zijn uitverkorenen bijeen te brengen. Misschien is er wel een bij geweest die naar huis ging verontrust. Want de Heer zei dat niet zoals wij dat zeggen. Die zei dat met een wonderlijke autoriteit en majesteit. Ik ben niet gezonden om te roepen rechtvaardig. Terwijl die ze eerst eigenlijk al afsnijdt. Want als je gaat helemaal leert wat het zeggen wil. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Dat was dus niet in orde. Dan ben je ook niet rechtvaardig. Want de rechtvaardig kent het leven nog van zijn beesten. Nou, en als je dan het leven van je medemens niet kent, dan kun je toch niet zeggen dat je rechtvaardig bent. De Heer noemt dan een tegenstrijdigheid. Ga heen. Leer wat het zeggen wil, barmhartigheid. En dan, ik ben gekomen om te roepen rechtvaardigen. Och, je weet als de Heer Jezus met zijn ene arm bezig is om die tollenaren en zondaren beter te maken, dat hij met zijn andere hand een pijn schiet naar de harten van eigen gerechtigde vlegels die staan te schuilen op een afstandje op de Heer Jezus en op zijn discipelen op de tollenaar. Wie weet, wij weten het niet, maar laat ons één ding bedenken. Dat wij met God te doen hebben voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Dus, je kunt zeggen het gaat goed met me. God heeft ons al lang voor zijn heilige aangezicht met al onze verborgen zonden en gruwelen. De Heer weet alles. Maar goed. Als wij nou hier op aarde niet, het hoeft niet voor elkaar te doen hoor. Het hoeft geen zondaartje te zijn en te zeggen ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Echt niet. Maar als nou hier op aarde die mooie jas en die prachtige lappen die we erom gedraaid hebben, er niet afgaan en we zijn dood. En daar komt de Heilige. En alles. Al die lappen en al die jassen, die zijn verbrand. Die gaan in één ogenblik weg voor de gloed van zijn majesteit en heiligheid. Wat dan? Wat moeten wij dan? Oh, ik weet zeker, geliefde, ik weet het zeker uit de praktijk van het leven. Dan zullen we zeggen, bergen valt toch op me. En heuvelen bedekt me vanwege de vreselijke schrik van hem die op de troon zit. Wij leven. Wij leven in de tijd van de heilmeester. Van de medicijnmeester. Wiens troon een genade troon is. En in deze tijd van ons leven. Gaat de heilmeester rond en hij zegt. Toon mij. Uw gedaante. En ze komen aan door goddelijk licht geleid. Weet, als wij hier op aarde ontdekt worden voor God, dan zullen wij straks bedekt zijn met die gerechtigheid van Christus die redt van de dood. Maar indien wij onszelf bedekkende zondaren waren, tot in de dood en daardoorheen, zo kan Gods oordeel niet dan vreselijk wezen. En blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. De apostel zegt daarom tot de kerk: laat u met God verzoenen, want die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen.